voordat ik begin met het thema van vanmorgen, even een terugblik op donderdag. Donderdag hebben we inderdaad over het hemelvaartsplan nagedacht. En ik heb toen in de PowerPoint wat plaatjes gebruikt. Misschien weet je het nog van hemel en aarde en hoe God bezig is die we bij elkaar te brengen. En verschillende van jullie vroegen mij, hoe kom je aan die plaatjes? En dat had ik eventjes moeten vermelden. Ik had dan net de bronnenvermelding moeten doen. Maar die komen van The Bible Project. The Bible Project. Die hebben een YouTube-kanaal en een website waar hele goede materialen zijn. En ik heb een filmpje daarvan gebruikt en daar wat stukjes uitgehaald en geknipt. Dus bij deze mijn bronvermelding. En ten tweede ook gelijk een aanbeveling om eens op die website te kijken. Heel goed materiaal. Vandaag, draag je wapens. Dit is het vervolg van de preek van vorige week zondag. Toen hebben we het gehad over ken de vijand en ken de overwinnaar. De Heer Jezus die de overwinnaar is. En de vijand, de Satan, die ons lastig valt. Vandaag deel 2, draag je wapens. En terwijl je Efeze 6 alvast opzoekt, wil ik weer beginnen met een vraag. Dit was dus het thema van vorige week en hier ook het thema van vandaag. Dan heb je het overzicht. Ik wil beginnen met een vraag. Als je terugkijkt naar de achterliggende 7 dagen. Vorige week zondag dachten we na over de vijand en Jezus de overwinnaar. We zijn weer 7 dagen verder. De tijd gaat snel, hè? Tenminste, dat zal voor de meeste van ons gelden, misschien niet voor iedereen. Maar hoe heb jij op deze manier geestelijke strijd ervaren? Hoe heb je deze week ervaren dat je betrokken bent bij een geestelijk gevecht? Waar, op welke fronten heeft in de achterliggende dagen de strijd gewoed? Misschien zijn er mensen die zeggen, ik ben me van geen strijd bewust geweest. Nou, dan hoop ik dat de preek van vorige week je wakker heeft gemaakt dat je altijd betrokken bent bij een geestelijke strijd. Dat geldt voor de gelovigen en ook voor de ongelovigen. Er is een onzichtbare wereld waar een strijd wordt gevoerd en daarbij zijn we betrokken. Wat hebben we vorige week nog meer gehoord? We hebben gehoord dat de vijand geweldig sterk is, maar dat Jezus de overwinnaar is. Laten we eerst samen Efeze 6 vers 10 tot 20 gaan lezen. Efeze 6 vers 10 tot 20. En de Bijbel is het woord van God. Het is het zwaard van de geest. En we gaan samen dit woord lezen vanaf vers 10. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed je met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheim van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben, in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Hemelse Vader, wilt u ons helpen om dit gedeelte door de kracht van uw geest te begrijpen en toe te passen in ons leven. De praktijk van elke dag. De weerbarstige praktijk waar we soms zo met strijd te maken hebben. Help ons om te begrijpen wat u hier wil zeggen. En vuur ons aan door uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Wat waren de waarheden van vorige keer? We maken deel uit van een geestelijke wereld. Ten tweede, we zijn betrokken in een geestelijke strijd En 3, onze vijand is geweldig sterk. We hebben vers 12 en vers 11b onder de loep genomen en gezien hoe Satan en zijn demonen een oorlog voeren in de hemelse gewesten. En dat heeft gevolgen voor ons. In het laatste deel van de preek hebben we gekeken naar een nog veel grotere macht. En dat is de macht van de overwinnaar. Word sterk door één met de Heere te zijn en zijn grote kracht in u te laten werken. Onze overwinnaar, Jezus Christus, is veel sterker en hij woont in ons. Jezus heeft Satan openlijk verslagen op Golgotha. En Jezus is op dit moment, weet je nog, ver boven hem gezet, boven elke macht en kracht. Efeze 1 vers 21. En Efeze 2 vers 6 zegt dat wij met de Heer Jezus gezet zijn in de hemelse gewesten, dus ver boven elke overheid, macht en kracht. In onszelf zijn we zwak, zijn we geen partij voor Satan, weet je nog? Maar als we ons bekleden met de autoriteit van de Heer Jezus, daarom is dit vers, vers 10 zo belangrijk, word sterk in de Heer en bekleed je met zijn macht, zo belangrijk. Kruip weg, zei ik nog vorige keer, onder de politiejas van de Heer Jezus, weet je nog? Dan kunnen we weerstand bieden aan de machten van het kwaad, want de Heer Jezus is overwinnaar. En we zijn toen de preek afgerond met deze waarheid, is dat wij geroepen zijn om stand te houden. Onze taak is om te blijven op de overwinningsgrond. Jezus heeft ons overeind gezet. Hij heeft een gebied gemaakt waar je kunt staan. Dat is de overwinningsgrond door het kruis en de opstanding van Jezus. En de bedoeling is dat we dat gebied bewaken. Stand houden. Niet prijsgeven. Ook al probeert Satan dat. Maar hij weet het, Satan. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Je mag vanmorgen best een beetje trots zijn op de Heer Jezus. U kijkt nog heel ernstig, maar u mag wat rustiger kijken, want de Heer Jezus is overwinnaar. Je mag trots zijn op hem. Hij heeft de duivel verslagen. Nou, wat is dan onze verantwoordelijkheid? Onze verantwoordelijkheid is om stand te houden, om te blijven staan. Nou, ik wil eventjes, om naar de materie van vandaag te gaan, een mooie metafoor gebruiken. Ik denk de meeste van ons, ook de kinderen die hier zijn, de jongeren die hier zijn, kennen het verhaal van D-Day. D-Day, 6 juni 1944. De geallieerden landen in Normandië. Wie is wel eens bij de landingsstranden in Normandië geweest? Steek eens even je vinger op. Indrukwekkend om daarheen te gaan. Wij zijn er een paar jaar geleden als gezin geweest. Ik vond het echt indrukwekkend. Onze jongens hebben hun ogen uitgekeken. Die plekken waar die geallieerden op 6 juni die morgen landen. Het was het beslissende moment in WO2. De oorlog en de strijd waren niet voorbij, maar de geallieerden braken door de linies van de Duitsers die daar zo lagen. De Atlantic Wall, die lag daar zo en daar zijn ze doorheen gebroken. En toen ze de Duitsers daar verslagen hadden, daar op die stranden, achter die duinen, in die dorpen. Toen ze daar doorheen gebroken hadden, toen werd er gesproken van 6 juni. Die overwinning daar is de D-Day, de Decision Day. Het besluit is gevallen. De overwinning is nu zeker, maar er volgt nog maanden van strijd om die overwinning ook daadwerkelijk overal in het bezette gebied te realiseren. En dat moment, dat laatste, noemen we V-Day, Victory Day. En dat was in mei 1945, bijna een jaar later. De officiële overwinning in Europa. De strijd eindigde. De vijand gaf zich over. En de vrede werd volledig hersteld. It's V-Day. Victory Day. Mei 1945. Als ik dit nou eventjes gebruik als een metafoor voor de geestelijke strijd. Wat is D-Day? Golgotha. Daar, ik had het vorige week over de clash aller clashes. Daar heeft de Heer Jezus met Satan de strijd aangebonden en is hij door de vijandige linies heen gebroken. En toen hij opstond uit de dood, toen wist het rijk der duisternis, en als het goed is de gelovigen ook, het is die day geweest. Hij, Jezus, heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Colossenzen 2 vers 15. 1 Korinthe 15 zegt, toen op die day op het kruis is de macht van de zonde gebroken. De zonde die ons geketend kan houden. Zonde is het troefkaart van Satan, zonde en schuld. Daar probeert hij ons mee geketend te houden. Op het kruis heeft Jezus daar definitief mee afgerekend. Maar het is nog geen V-Day. We leven tussen D-Day, Golgotha, de opstanding, en V-Day. Het moment dat alle strijd helemaal voorbij is. En dat de vijand, die verliezer, die in principe al verloren heeft, ook daadwerkelijk niets meer kan doen. Dat is Victory Day. En dat moment, daar zien we naar uit. Maar we leven nog, geestelijk gezien, maak je dat mee vanmorgen tussen D-Day en V-Day. Misschien zeg je, wat is V-Day? Dat is de wederkomst van de Heer Jezus. Bij zijn terugkomst zal hij zijn rijk oprichten. Een rijk van vrede en gerechtigheid. En dan zal Jezus heersen over de aarde. Wat een tijd gaat dat zijn. De duivel zal gebonden zijn. Geworpen in een diepe kelder. In een kerker, zegt Openbaring 20. En dan zal er op aarde shalom zijn. Ik denk dat we dan pas echt gaan beseffen wat shalom is. Dat is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het is ook de aanwezigheid van God zelf. En dat zal uiteindelijk uitlopen op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als Satan definitief geworpen is in de poel van vuur. Dus, lieve mensen. Satan is een slechte verliezer. Hij kan zijn verlies maar slecht toegeven. En hij slaat nog met zijn staart, ook in jouw leven. Daar komen we zo nog wel even op. En hij doet alles aan om je te ontmoedigen en om je blik naar beneden te richten en om je weer te verleiden of te misleiden. Maar weet, hij is overwonnen. We gaan hard op weg naar V-Day. Daarom zou je vanmorgen blij en opgewekt mogen zijn. De Heer Jezus heeft het volbracht. Maar we leven er nog wel tussenin. Dat is wel eerlijk. Dat is wel eerlijk. Er zijn christenen die zeggen, nee, we hebben het allemaal nu ontvangen. Welvaart, gezondheid, alles hoef je al. Je hoeft niet meer ziek te zijn. Strijd is niet meer nodig. Allemaal voorbij. Wat een valse leer. Dat zou je vanmorgen echt depressief kunnen maken. Hier zitten allemaal overwinnaars. Gaan allemaal als een vlindertje door het leven. En ik draag nog een last in mijn gezin. In de opvoeding van mijn kinderen. Of in mijn huwelijk. Ik strijd nog. Het is reeds, maar het is ook nog niet. Nou, dat is wel eerlijk. Ik word boos als voorgangers en theologen zeggen, nee, dat is allemaal niet nodig, joh. Heb jij nog strijd? Hey, er is een strijd gaande. Vraag het apostel Paulus. Hij was betrokken in een strijd. Hij zegt, de listen van Satan zijn mij niet onbekend. Hij werd geslagen met een engel van de Satan. Hij zegt, die hem met vuisten sloeg. Een doorn in mijn vlees. Maar hij heeft gezegd, mijn genade is voor u genoeg. En straks komt de Heer Jezus en maakt een einde aan die strijd. Wat is onze verantwoordelijkheid dan? Nou, als de overwinning is behaald door Jezus Christus. En we leven tussen D-Day en V-Day. Ik hoop, dit moet je vandaag eens even met je kinderen, papa's en mama's, even met je kinderen bespreken. Even googlen, plaatjes D-Day, plaatjes V-Day. En dan eens even geestelijk vertalen. Ik geef je de aanzet, maar praat er eens over door. Het is prachtig. Nou, hoe moeten we dan leven? Nou, 1. Tussen D-Day en V-Day leven, dat betekent 3 dingen. 1 is, je leeft vanuit de overwinning. Het einde is zeker. Halleluja. Als je dat ergens had willen roepen, had je het nu moeten doen. Ja? 2. We zijn geroepen om te volharden in de strijd. En 3 is, we leven in de verwachting van spoedige komst van de koning. Die V-Day zal inleiden. En waar ik het vanmorgen heel specifiek dan over wil hebben. Dit is het decor. Dit is het grotere kader. Sorry, ik wil dat altijd even helder hebben. Zodat je het goed begrijpt. Wat is dan het thema van vanmorgen? Dat is dit punt. Hoe volhard je in de strijd? Oké, je hebt je Bijbel voor je. Waarom moeten we dan strijden? Waarom moeten we onze wapens dragen? Vers 11 zegt, opdat u stand kunt houden. Dat is het eerste. Vers 13 zegt, opdat u weerstand kunt bieden. Hey, dit is defensief. Je zegt, ho Satan. Deze ruimte heb jij niet. Ik sta op overwinningsgrond. Door wat Jezus heeft gedaan. Ik houd stand. Ik sta rechtop. En ik bied weerstand. Vers 13. Vers 14 begint met houd dan stand. Dus, lieve mensen, we vechten niet voor de overwinning. Maar we vechten vanuit de overwinning. Vanuit de overwinning. Wanneer moet je dat doen? Je stelt goede vragen vanmorgen. Heel goed. Wanneer moet je dat doen? Vers 13 zegt op de dag van het kwaad. Wat is de dag van het kwaad? Misschien zeg je, ja, die kan ik wel aanwijzen in mijn leven. De dag van het kwaad was dinsdagmorgen. Toen had ik echt strijd. Of donderdagavond, toen ik een hevige clash had met mijn man. Of vrijdagavond, toen ik botste in een gesprek met de kinderen. En ik als het ware de inbrekende macht van de duivel voel. Of die oude verslaving, die ineens weer springlevend werd op zo'n duivels moment. Dat is de dag van het kwaad. Nou, dat kan. De dag kan een letterlijke dag zijn. Maar in de Bijbel is de dag van het kwaad als eerste het tijdperk waarin we nu leven. Dat is het tijdperk waarin de Satan rondgaat als een brullende leeuw. Dat is de dag van het kwaad. Dat is tussen D-Day en V-Day, zou je kunnen zeggen. Dat is een breed begrip, de dag van het kwaad. De Bijbel gebruikt het soms ook voor de eindtijd. Woensdag gaan we weer verder met de Bijbelstudie over de eindtijd. Maar de Bijbel gebruikt het ook over de laatste dagen. 2 Timotheüs 3 vers 1. Die zware tijden zullen zijn. Kwade tijden. Met andere woorden, nu Satan weet dat V-Day nadert, wordt hij onrustig. En raapt hij zijn laatste krachten bij elkaar om jou en mij in dit leven het leven zuur te maken. Als hij ons dan niet kan rukken uit de hand van Jezus, ja, dan probeert hij je wel om je leven helemaal onvruchtbaar te maken. Dat je met je hoofd naar beneden leeft. En dat je eigenlijk doet alsof het geen D-Day geweest is. Dat is de dag van het kwaad. Wanneer moeten we stand houden? De dag van het kwaad. Breed begrip. Iets smaller begrip, eindtijd, heel smal begrip, een hele gevaarlijke dag of een moment in jouw leven. Bijvoorbeeld David spreekt in Psalm 49 vers 6 over dagen van onheil, toen Saul achter hem aan zat. Dagen van kwaad. Het is soms zo, ik kan dat niet altijd uitleggen in mijn eigen leven, maar soms heb je meer rustige periodes, meer shalom in je leven. Het is bijna al V-Day, joh. Heb je in de gemeente ook. Rustige periodes waarin God werkt en er bloei is en mensen hun gaven inzetten en er een geestelijke diepgang is. En soms heb je ineens explosies. Tegenstander die van buitenaf probeert lelijke dagen van onheil. Oké, tegen wat moeten we stand houden? Ja, zeg je tegen de duivel, je hebt gelijk, maar er staat nog iets meer. Er staat in vers 11, zie je dat? De listige verleidingen van de duivel. Zie je dat? Listige verleidingen van de duivel. In het Grieks staat daar methodeia. Dat betekent de listige methodes van Satan. Hij heeft een methodiek. Ik zei vorige week al, hij heeft duizenden jaren ervaring. En in de Bijbel zie je het werk van Satan vooral op 3 manieren. 1 in vervolging. Vervolging. Laten we niet vergeten dat de meeste christenen om hun geloof vervolgd worden. Hij slaat met zijn staart om christenen te vervolgen. Het tweede is misleiding. Heeft alles te maken met dwaalleer. De kerk gewoon te confusen. In verwarring te brengen. En het derde punt is verleiding. Vervolging, misleiding, verleiding. Verleiding heeft alles te maken met verzoeking. Met gevaar van afleiding. Door zonde in slaap gehouden te worden. En wat moet je dan doen? Kijk naar het scherm. Je moet je wapens dragen. Daarom, christen, draag je wapens. We gaan die wapenrusting met elkaar langslopen. Voordat we dat gaan doen, voordat we die wapens heel snel met elkaar bespreken, wil ik even wat zeggen. De wapenrusting van God. Wie van jullie denkt, ik wil graag even vingers zien, zegt dat vind je alleen in het Nieuwe Testament. Zover ik weet, even eerlijk, zover ik weet alleen in het Nieuwe Testament. Steek je vingers op. Wie zegt, ik ruik nattigheid, ik denk ook in het Oude Testament. Ja, heel goed. Heel goed, Bijbelkenner. Ja, de wapenrusting van God. De wapenrusting van misschien stel ik jullie gewoon een hele slechte vraag. Dat zal het zijn, denk ik. De wapenrusting van God is ook een oudtestamentische term. Daarom heet het niet zomaar de wapenrusting. Ik zou vanmorgen kunnen zeggen, nou hier heb ik een zwaard en dat. En hier krijg je allemaal wapens aangereikt. Maar het is de wapenrusting van God. Het is Gods wapenrusting. Nou, wat staat er in het Oude Testament? Ik noem een aantal dingen. Jesaja 11 vers 5 zegt over de Messias. Gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. Hé, Gordel om zijn heupen, dat klinkt bekend, hè? Jesaja 49, vers 2. Mijn mond, gaat ook over de Messias, is gemaakt als een scherp zwaard. Mijn mond, mijn woord, is als een scherp zwaard. Jesaja 52, vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen. Hé, de boodschap van de vrede, die klinkt. En de vierde, is de meest uitgebreide en ook meest onbekende, Jesaja 59, vers 17. Want hij, dat gaat over de Messias, trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. Het gewaad van de wraak trok hij aan als kleding en hij hulde zich in de naijver als een mantel. Met andere woorden, de wapenrusting van God, lieve mensen, is een gegeven door de schrift heen en in het Oude Testament vooral verbonden. En nu komt hij met wie de Messias is. Dus je krijgt vanmorgen niet losse wapentjes. Zo, hier heb je een zwaardje om een beetje mee te vechten. Hier heb je een gordel om eens een beetje om je heupen te doen. Eigenlijk is de wapenrusting van God, is simpel gezegd, is de Messias. Je moet je, en daarom zegt Efeze 6 vers 10, en nu snappen we het met elkaar. Misschien snapte jij het heel lang. Nou, ik snap het nu, wees blij met mij. Nu snappen we dat Efeze 6 vers 10 zegt, bekleed je met de Heer. Snap je dat? Staat niet, trek even een wapen aan. Er staat eerst bekleed je met de Heer Jezus. Want Hij is de wapens. Al deze teksten gaan over de Messias. De wapenrusting dragen is in feite niets anders dan bekleed zijn met de Heer Jezus. Sterk worden in Hem. Je positie kennen in Hem. En je autoriteit kennen in Hem. Tweede is, wat ik wil zeggen, wat ons op moet vallen is vers 14. Vers 14, daar staat, houd dan stand. Na die inleidende woorden, net zoals ik nu wat inleidende woorden geef, gaat vers 14 over naar de wapens. En dat begint met, houd dan stand. Een andere vertaling zegt, stel u op. Stel u op. Met andere woorden, de wapens zijn genoemd. Gaat u staan. Stel u op. Blijf niet liggen, maar kom overeind. En ga staan. De generaal wil zijn leger bewapenen. Als je vanmorgen hier zit en je zit achterover geleund en je zit een beetje te luisteren, dan zou ik aan jullie vragen, wil je even recht gaan zitten? Het is niet zozeer Leander die hier spreekt. Natuurlijk, ik sta hier, het zijn mijn woorden en ik kan ook dingen verkeerd zeggen. Maar in het woord van God komt God tot ons vanmorgen. In deze serie zijn we hier aangekomen en zegt hij, ik wil mijn gemeente bewapenen. Ga staan. Oké, hoe doen ze dat in het leger bij Defensie? Je komt op appel. Ze lopen al die mannen in groene pakken. Ik heb er nooit gezeten, dus misschien zeg ik het verkeerd. Maar er komt de generaal. De majoor of wie dat ook is, die komt voor gehoor staan. En die zegt, ga staan. Ja, daar waag je het niet om nog even... Nee, serieus. Ga staan. Meld je. Stel je beschikbaar. Sta op. Stel je op als Christus leger. Wie zwak is, komt en zegt nu, ik ga staan. In de kracht die God wil geven. Ik denk dat een van de tactieken van Satan is dat we gewoon een beetje swipend christenen zijn. Hè? Een beetje losjes zo. Nou, ik wil vanmorgen niet zeggen dat je gespannen, angstig, nee, rust overwinnaar, maar wel ga staan. Neem je positie in. De generaal spreekt. De generaal met een hoofdletter. We gaan de wapens langslopen. Welke wapens zijn ons gegeven? De wapenrusting van God. Als eerste, we hebben net gezien dat het de gordel, als eerste, omgord je lendenen met de waarheid. Vers 14. Doe om je middel de riem aan die alle andere kledingstukken bij elkaar houdt. Paulus gebruikt hier overduidelijk het beeld van een Romeinse soldaat die niet zozeer op zijn heupen, maar hier zo, wat hoger, een gordel had die zijn jurk, die zijn mantel en andere stukken bij elkaar. Je ziet hem hier in het midden. Paulus zegt dat is de waarheid. De waarheid, daar moet je je mee omgorden, je lendenen. Zodat je in de waarheid kan wandelen. Die gordel helpt je om goed te kunnen wandelen. Anders zakt dat militaire kleed naar beneden, zakt dat uniform naar beneden. Maar met die gordel houd je het omhoog, zodat je flexibel blijft. En Paulus zegt hier, en dat vinden we dus ook in Jesaja, dat is de waarheid. De waarheid is het kennen van God en de waarheid van zijn woord. Want Satan werkt altijd met leugens. Dus we moeten de waarheid kennen. Jezus heeft gezegd, dit is de waarheid die je vrij maakt. Of in dit beeld, die je wandelend houdt, die je wandelend maakt. Weet dat Satan altijd komt met de leugen. Jezus werd verzocht in de woestijn en hij kwam met leugens. Bijbelteksten verdraaid. Er staat toch geschreven dat hij zijn engelen zal bevelen, weet je wel? Maar Jezus zegt nee, dit staat er geschreven. Jezus onderscheidt in Matthäus 4, Lucas 4, waarheid en leugen. De gordel van de waarheid. Het christendom is niet allereerst een christendom van gevoel of expressie. Het begint met waarheid. Ken die. Praktisch betekent dat ook dat je een liefde gaat krijgen voor de waarheid. De waarheid van Gods woord, maar ook voor waarheid in je leven. Als ik het nog praktischer zeg, je gaat de leugen haten. Je wil de waarheid spreken. Je wil een integer mens zijn. Als je gaat liegen, dingen gaat verdraaien, kom je op gevaarlijk terrein. Heb een liefde voor de waarheid. Efeze 4, spreek de waarheid. Tweede, is je moet je bekleden, en dat gaat dan over onze borst, bekleden met het pantser van de gerechtigheid. Nou, dat is natuurlijk de gerechtigheid van de Heer Jezus. Dat betekent dat zijn verdiensten, zijn zondeloze leven, aan jou wordt toegeschreven en dat bekleed je je mee als een pantser voor je borst en voor je hart. Met andere woorden, kijkt iemand zo recht naar jou, dan ziet hij daar de gerechtigheid van Christus stralend op je borst. Ik ben in Christus. Ik ben vrijgesproken. Ik ben niet langer onder de schuld van Satan, maar ik leef als een vrijgesproken mens. Ik draag de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Satan werkt niet alleen met leugen, ten tweede, hij werkt ook met schuld. Hij wil jou aanklagen. Hij wil jou het gevoel geven dat je misschien wel een christen bent, maar een hele slechte christen. En daarom duik je weg en durf je amper tevoorschijn te komen, want ten diepste klaagt hij jou telkens aan. Ken je dat verhaal uit Zacharia 3? Mark las vanmorgen uit Zacharia 4. Maar ken je dat verhaal uit Zacharia 3? Waar de hoge priester Jozua staat. En die staat er met vuile kleren. En dan komt de aanklager, dat is Satan. En die lastert hem. En hij zegt, kijk eens, hoe zie je er nou uit, joh? Jij een gelovige? Jij een kind van God? Jij een soldaat in het leger? Je draagt lompen. Kan jij staan voor een heilige God? Nou, dat is op zich ook een goede vraag, hè? En dan zegt de Heer, dat is zo mooi, doe hem die lompen uit en trek hem de mantel van de gerechtigheid aan. Weet je wat er dan gebeurt? Dan vlucht Satan weg. Nou, dit is zo mooi. Als je zegt, ik heb me bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn schild, mijn kracht. Ik ben vrijgesproken in hem. Praktisch betekent het ook dat je een liefde krijgt voor gerechtigheid. Paulus zegt ergens, ik oefen mijzelf om een zuiver geweten te hebben. Een leven van integriteit en eerlijkheid. Een rechtvaardig leven, dat je opkomt voor het zwakke. Opkomt tegen ongerechtigheid. En dat je zegt, ik draag niet alleen Jezus gerechtigheid, ik wil het ook uitleven. Derde. Je voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede, vers 15. Dit gaat over onze voeten. over daar waar we gaan. Daar waar we heen bewegen. We moeten onder onze voeten weten dat we vrede hebben met God. We kennen het evangelie van de vrede. Maar hier gaat het vooral om een bereidheid om te getuigen van het evangelie van de vrede. Jesaja 52 zegt de boodschap van het heil te verkondigen. Weet je? Praktisch. Als je soms voelt dat je mond op slot zit. Als je soms voelt, als je bij je collega's bent of bij familie. Ik voel dat soms. Laat ik bij mezelf beginnen. Dat als het ware mijn mond op slot gaat en ik het heel moeilijk vind om van de vrede van God, van het evangelie te spreken. Dan moeten we dus beseffen dat Satan daarop uit is om onze mond te sluiten. Satan is bezig om de kinderen van God vleugellam te maken. Hij wil namelijk de voortgang van het evangelie verhinderen en jou je vrijmoedigheid nemen. Nou, ik zeg niet dat je altijd overal moet spreken. Er zijn soms momenten als je dit heel veel keer over de Heer Jezus gesproken hebt met je collega, dat je beter kan zwijgen, dat je slechts nog kan bidden. Dat is niet wat ik wil zeggen. Maar wat ik wel wil zeggen, dat als je voelt dat jouw vrijmoedigheid, als het ware, bestookt wordt. Dat je voelt, ik kan thuis, of als ik alleen met God ben, of als ik in mijn kring ben, kan ik goed over de Heer Jezus spreken. Dan kan ik gewoon echt mezelf zijn. Maar kom ik in een andere context en dan voel ik me als het ware op slot. Dat is een geestelijke zaak. Dat je mond wordt gesnoeid. Maar het tegenovergestelde is, als je dan gaat spreken, en dat is niet per se powerwoorden, maar gewoon als je eenvoudig iets gaat zeggen. Als je over die drempel gaat. Ik zal voor je bidden. Of iemand een Bijbeltekst toestuurt. Of dat je tegen iemand zegt, weet je wat ik denk? Je hebt Jezus nodig. Kan zo'n drempel zijn. Hebben jullie dat nooit? Kan zo'n drempel zijn om dat te zeggen. En als je het dan doet. Als je het dan doet. Dat je voelt dat er iets vrijkomt van binnen. Dat je als het ware die tegenstand doorbreekt en op overwinningsgrond blijft. Ik heb het recht om te mogen spreken van degene die mij bevrijdt. Kom nou, zou ik in deze wereld niet mogen spreken van de schepper van deze wereld? Wat is dat eigenlijk voor rare praat? Wie heeft mij eigenlijk hier laten geloven dat het heel gek is als ik met mijn collega's over Jezus praat? Wie heeft mij laten geloven dat ik iemand een slechte dienst bewijs als ik hem de waarheid van het evangelie vertel? Wat is dat voor leugen? Ja, dat zijn we gaan geloven. Dat is toch een lelijkerd, hè, die boze. Het beste nieuws. En ik voel me, ik zal geen lelijk woord gebruiken, als ik daarover ga spreken. Het is leugens. Bereidheid van het evangelie van de vrede. Nou, bereidheid wil zeggen, jij moet niet een top evangelist zijn die alles kan. Het moet zeggen, je hebt een bereidheid. Je zegt, ik sta op de overwinningsgrond en God kan mij gebruiken. Vind ik zo mooi, hè? Heer, hier ben ik. Het is vandaag dinsdag. Ik ga vandaag een halve dag werken. Vanmiddag ga ik sporten. Waarschijnlijk heb ik daarna tijd met de kinderen. En vanavond heb ik mijn afspraak met de kring. U kent mijn programma van deze dag. Misschien ben je heel de dag thuis. Ik ga vanmiddag een boodschappen. Gewoon zo praktisch als wat. Hier is mijn leven. Ik sta hier vanmorgen. Ik ga staan. Stel je op. Ga staan op dinsdagmorgen. Hier ben ik. Ik sta in een nieuwe positie. Ik ben zelf zwak, maar u bent sterk. En ik ben bereid om van u te getuigen. Hier ben ik. En als je dan dinsdag heel de dag niet over de Heer Jezus hebt gesproken, dan moet je je op dinsdagavond niet door de boze laten aanklagen. Ja, je hebt vandaag toch gezwegen, hè? Nee, je was bereid. Niet forceren. Beschikbaar zijn. 4. Schild van het geloof. Waarmee je alle vurige pijlen zal kunnen uitblussen. Ik ga er niet veel over zeggen, maar vers 16 zegt, doe bovenal het schild van het geloof aan. Zet er even een streepje onder in je Bijbel. Bovenal. Dat is blijkbaar de hele belangrijke. Het gaat hier niet zozeer om reddend geloof. Bekeringsgeloof. Maar het gaat hier om het feit dat je God neemt op zijn woord. Dat je rekent met Gods waarheid. Hier zit echt een hevige strijd. Is dat wij onze Bijbel lezen, lieve mensen? En dat we eigenlijk gewoon niet geloven wat God daar zegt. Christenen zijn soms echt vet ongelovig. Ze spreken over Bijbelteksten. Maar geloven we wat God hier zegt? Geloven we dat voor ons leven? En geloven we dat voor deze wereld? Dat je het op zijn woord neemt. Weet je wat ik een supermooi voorbeeld vind? Is koning Jozefat. Er komt een heel groot leger aan. 2 Kronieken 20. Heel groot leger. En weet je wat hij doet? Hij gaat naar de tempel. En in de tempel gaat hij staan. En dan zegt hij: Heere God van de legermachten. Hebt u niet aan uw dienstknecht Salomo beloofd dat u uw volk zou beschermen? Hebt u niet gezegd dat u vurige muren rondom Jeruzalem zou plaatsen? Hebt u niet beloofd dat u met een wolk en vuurkolom voor ons uit zou gaan? Hebt u niet gesproken, Heere? Vind ik zo mooi. Hij kijkt niet naar de omstandigheden. Dat doen wij. We kijken naar de omstandigheden en we gaan redeneren. Gaat niet lukken. Te moeilijk, te ingewikkeld. Maar we rekenen niet met de macht van God. Ik vind het eigenlijk erg in mijn leven. Ik vind het verdrietig dat ik God niet op zijn woord neem. Terwijl hij geweldige beloften geeft. Ja, ik bedoel niet dat dan alles anders wordt. Koning Jozef moest wel degelijk gaan strijden. En waarschijnlijk waren ze ook nog bang. Maar ze gaan toch in geloof en ze gaan een lied zingen. En God komt in beweging. De vijand wordt verslagen. Juist op de tijd dat ze met gejuich begonnen. 2 Kronieken 20, vers 22. Lieve mensen, het schild van het geloof. Hier zie je die Romeinse soldaat met een houten schild. Dat was bekleed met taai leer. Zodat als er een pijl kwam, een pijl van ongeloof, dat je je schild kon heffen. En dat je hem tegenhield. Is de kracht dan in jou? Nee, helemaal niet. Er staat een bang vogeltje achter dat schild. Het schild is de belofte van God. Ik kruip er zo achter weg. Ik ben hartstikke bang. Maar toch, ik sta er. De overwinningsgrond. Achter het schild van het... Ja, daarom moet je wel de belofte van God kennen. We moeten echt in de schrift zijn en de belofte van God kennen. 5. De helm van de zaligheid. De helm is de hoop. Dit is iets moois. Je moet hier je hoofd beschermen, je denken beschermen. Met de hoop, laat ik het heel kort zeggen, de hoop op VD. De hoop dat we gered gaan worden. Dat we definitief behouden worden. Dat het koninkrijk definitief doorbreekt. Laat je hoop niet roven, lieve mensen. Satan wil zeggen, je race in een verloren race. Maar de werkelijkheid is dat hij in een verloren race zit. En wij met de overwinnaar hard op weg zijn naar de totale zaligheid. Ik zie in het pastoraat dat als mensen hun hoop verliezen, dan verliezen ze heel veel. Dan word je aangeschoten wild. Levend van dag tot dag. Zien we waar we komen. Maar als je je hoop hebt, je helm op je bolletje hier zo. Zie je hem daar? Dat is best een imposante helm, vind je niet? Ja, de helm van de zaligheid. De feesthelm. Verlost door het bloed van het lam. En de laatste is het zwaard van de Heilige Geest. Dat je het woord van God, dat is Gods woord namelijk het zwaard, actief gebruikt. Om de leugens van Satan van jouw overwinningsgrond te weren. Dit heeft wel alles te maken, lieve mensen, met je omgang met het woord. 1 directe vraag. Hoe is het met je stille tijd? Ik ben een beetje verslapt. Huh? Zeg je? Jij? Je bent toch de voorganger? Ja, ik ben een beetje verslapt. Ik ben wel veel bezig met preken maken. Vind ik wel heel fijn. Ik ervaar ook dat God me leidt. Maar ik moet mijn rooster weer even vernieuwen. Ik ben een beetje achter gaan lopen. Bij deze een publieke belijdenis. Ik ben een beetje achter gaan lopen. Maar weet je, we leven niet van onze trouw. We leven van de genade van God. Halleluja. Maar ik heb er weer zin in. Om telkens, elke dag mijn wekker te zetten met het woord van God bezig te zijn. Misschien doe jij het 's avonds op een ander moment. Maar wees, dive into the word. Duik in het woord. Weet je wat, God gaat je dan die Bijbelteksten aanreiken. Zo. En die zijn dat schild. Ja, het is niet makkelijk, maar we hebben wel wapens. En dan eindigt Paulus in vers 18. met terwijl u bij elke gelegenheid bidt. Bid met alle gebed en smeking in de geest. Waakzaam bent met volharding en smeking. Met andere woorden, die soldaat daar, zie je hem, is een biddende soldaat. Hij bidt en hij smeekt. Ik zet even een streepje onder het woordje smeken. Twee keer. Misschien heb je vanmorgen het idee, christenen zijn dus hele triomfantelijke mensen. Nee, helemaal niet. Ze smeken. Twee keer het woordje smeking. We zijn overwinnaars, maar we zijn ook in de strijd. En daarom roepen we tot God. Ik vroeg je net aan het begin, wie heeft er deze week strijd ervaren? Misschien voelde je niet zo vrij om je vinger op te steken. Dat is ook helemaal prima. Maar er zijn wel mensen onder ons die deze week veel strijd ervaren hebben. Bid en smeek. Roep. In de geest. Dat betekent bid onder leiding van de Heilige Geest. Iemand zei ooit, een oude vrouw tegen mij. Ik bid zelden een uur. Daar ben ik niet zo goed in, zegt ze. Een uur achter elkaar bidden. Maar ik ben zelden een uur zonder gebed. Daar gaat het hier over. Een gebedsleven leiden. Gewoon in de auto, op de fiets. Een zucht. Heer. Dat is bidden zonder ophouden. Bidden zonder ophouden is niet 24/7 op de bidstond zijn. Bidden zonder ophouden is een leven van gebed. En dan zegt Paulus, en dit vind ik echt ontroerend. In vers 19, bid ook voor mij. Die stoere Paulus. Die stoere Paulus staat daar en hij zegt daar op de overwinningsgrond, zouden jullie ook voor mij willen bidden? Waarvoor dan Paulus, waar moeten we bidden? Dan zegt hij, dat ik als ik mijn mond open doe en het evangelie spreek, dat ik vrijmoedigheid krijg. Oké, is dat voor jou een punt dan? Ja, het is nogal een punt. Mijn vrijmoedigheid wordt soms ook geroofd, zegt Paulus. Mag ik eens iets aan u vragen? Ik ga even een gebed. Zou u van mij willen bidden? Ik vraag het echt voor mezelf. Ik heb het niet meer over Paulus, maar zou u van mij willen bidden? Want ik voel soms dat op het spel staat, dat mijn vrijmoedigheid wordt geroofd. Je moet niet alleen kijken naar de buitenkant. Misschien denk je, er staat iemand die het heel goed weet. Maar hier staat een hele bange jongen eigenlijk. Ik zou soms heel graag daar willen zitten, dat iemand anders hier staat. Maar ik weet dat het mijn roeping is. Dus ik sta er ook. Ik ga niet van de grond af. Ik moet gaan. Maar ik merk wel dat Satan probeert mijn vrijmoedigheid dicht te knijpen. Door allerlei dingen. Op allerlei manieren. Bid ook voor mij. Dat ik met vrijmoedigheid het evangelie mag blijven spreken. Zoals ik moet spreken. Dat ik de waarheid zeg. In liefde. Dankjewel, Stefan. Lieve mensen, ik sluit af. Het is tijd. Deze waarheden gelden voor jou als je in Christus bent. Je bent echt een hele gezegende soldaat. Ga alvast maar even recht zitten. Je bent een hele gezegende soldaat. Je staat op overwinningsgrond. Als je niet de Heer Jezus kent, als je vanmorgen luistert en je zegt, ik weet niet of ik bij Jezus hoor. Ik zit nog hopeloos verstrikt in de macht van de tegenstander. Dan kan je vandaag deserteren. Je kan deserteren. Je kan uit dat vijandige leger weg. Satan die je daar wil houden, het is een strijd gaande. Je kan eruit weg hoor. Er is een weg van bloed door Jezus Christus. Je kan Jezus aanroepen en je kan de gelovigen om hulp vragen. Dan word je gedeserteerd. Je kan overspringen. Hoe? Je zonde belijden. Ook al ben je demonisch bezet. Ook al ben je deze week nog bezig geweest met Wicca. Of met alternatieve godsdiensten. Of met magie. Of met yoga. Daar zijn we niet bang voor. Onze Heer Jezus is veel sterker. We kunnen daarvoor bidden, we kunnen daar beleiden. Je kan de Heer Jezus als je redder aannemen En je komt bij het leger van Christus. Welkom, we zoeken nieuwe soldaten. Hoor je dat? We zoeken nieuwe soldaten. Twee, als je zegt, ik hoor bij de Heer Jezus, dan sta je op de overwinningsgrond. Maar ik wil je vragen, sta je op dit moment ook? Of lig je eigenlijk overeind? Gewoon, ben verstrikt in allerlei zonden, zit vast in mijn verslaving, in leugens. Dan zou ik tegen jullie zeggen, lieve broeder, lieve zuster, kom dan vandaag, je bent een gewonde soldaat. De tegenstander heeft je te pakken gekregen. En ja, dat heeft ook met jouw keuzes te maken natuurlijk. Maar voor jou is er ook vergeving. Een nieuwe start. Laat deze dag daar niet voorbij gaan. En als je zegt, door Gods genade sta ik. Dan zou ik tegen mijn broeders en zusters willen zeggen, sta in die positie. Je bent geroepen om je grond te verdedigen. Leef eruit. Bid dat God je geestelijke ogen geeft. Dat we geestelijke soldaten zijn. En dat we de geestelijke strijd zien die gaande is. Heb je er zin in? Om zo deze week te leven? Zwak en toch sterk. Reeds en ook nog niet. Maar wel vanuit de overwinning.